Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 133. En we zingen alle drie de versen. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Vers 2, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen, als ook vers 3, waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. We lezen vanmiddag Psalm 134. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 141 vers 2, mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En na het zingen van dit vers doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. We lezen dus Psalm 134, we zingen Psalm 141 vers 2 en we belijden ons christelijk geloof. Elit hama'olot, zie, loof den Heere, alle gij knechten des Heeren, gij die alle nacht in het huis van de Heere staat, heft uw handen op naar het heiligdom en loof den Heere. De Heere zegene u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Tot zover de lezing van de schrift. Christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Genadige Heere, getrouwe God, we mogen elkaar vanmiddag als gemeente rondom uw woord ook aanroepen op een kruispunt in de geschiedenis, in de prille geschiedenis van onze gemeente. Wanneer we ook deze bijzondere dienst uit uw hand mogen ontvangen, waarin we op verschillende manieren ook mogen terugkijken op de maanden die achter ons liggen. Maanden die spreken van uw zorg, van uw voorzienigheid en van uw trouw. U hebt hier in de middellijke weg ook de vacature willen vervullen die ontstond toen broeder Nagel vanwege zijn gezondheid het ambt van ouderling moest neerleggen. En u riep broeder Mulder en u gaf hem de vrijmoedigheid om ook aan die roepstem gehoor te geven, zodat hij in het midden van de gemeente ook bevestigd mocht worden als ouderling. U gaf in de middellijke weg, heren, ook in de ontstane vacature binnen de diaconie, vrijmoedigheid in het leven van broeder Bosman, waardoor hij zich niet langer kon, mocht en ook niet meer wilde onttrekken, en de roep die uitging vanuit de gemeente, omdat hij door die roepstem heen uw stem hoorde klinken. En u gaf het, heren, in uw gunst en in uw genade, dat ook de kerkraad uit mocht breiden met de vacature binnen de diaconie. En u schonk ook in de weg van uw leiding, van uw genade en van uw gunst, broeder Meijer, als nieuwe diaken in het midden van ons. Heer, het mocht ook allemaal in de rustige en ordelijke weg verlopen, zonder dat er een herverkiezing moest plaatsvinden, omdat een van de broeders, om welke reden dan ook, geen vrijmoedigheid had om ook de roep die klonk vanuit de gemeente te aanvaarden en zo ook de verantwoordelijkheid die in die roepstem doorklonk ook aan te nemen en te willen dragen. Wat bent u goed voor ons? In een tijd vol verwarring, in een tijd vol verbrokkeling en gebrokenheid geeft u dit. En daarin maakt u tussen ons, heren, en gemeenten om ons heen onderscheid. En wij ook hier in Renswoude weten hoe kwetsbaar dat kan zijn. Bewaar ons er daarom voor, heren, dat we met alles wat we uit uw handen mogen ontvangen, het met onszelf getroffen hebben. Maar geef dat we in de weg van het gebed u heilig mogen lastigvallen. Als u al zoveel wilt geven, ook in de maanden die achter ons liggen, heren, dan mogen u toch ook bidden, wilt u uw werk ook voleinden. En meer schenk in het midden van de gemeente, meer van uw werk, in het leven van kinderen, jongeren, volwassenen die staan in de kracht van het leven, als ook in het leven van ouderen. Meer als het gaat ook om de plaats waar we samenkomen als gemeente, en ook als we denken aan de week die achter ons ligt, toen we als gemeente op een avond ook zijn samengekomen, om ook te horen wat de huidige stand van zaken is als het gaat om huisvesting van de gemeente. We bidden u, heren, geef gebed in het midden van de gemeente. U bent die God waarvan Psalm 134 beleidt, die hemel en aarde geschapen heeft. Ook dit kleine stukje grond dat de naam Renswoude draagt, valt onder uw bestuur. En we bidden u daarom, heren, geef dat we ook in de nabije toekomst mogen zien dat u voor ons wilt zorgen. Dat een plaats mogen ontvangen uit uw hand waar we als gemeente ook zichtbaar gemeente mogen zijn in deze omgeving. En ook op een ordelijke, op een rustige wijze het verdere gemeenteleven kunnen ontplooien tot eer van u. En tot welzijn van jongeren en van ouderen, voor gemeenteleden, voor de inwoners hier in Renswoude. Als ook voor de gasten die meeluisteren of deze dienst op gezette tijden meemaken. Wij dragen daarom ook onze situatie aan u op, heren, met het gebed of u aan ons in uw trouw en gunst wilt blijven gedenken. Gedenk de broeders die vanmiddag bevestigd worden in het ambt van de diaken. Heren, geef dat zij voor zichzelf ook een zegen mogen ontvangen staan aan het begin van een nieuwe periode. Geef dat de psalm die meegegeven mag worden ook in de prediking mee mag gaan in de tijd die voor hen ligt. En dat zij, net als de priesters in de tempel, hun handen dag en nacht uitstrekken tot u, om het alleen van u te verwachten. Geef dat hun werk ook gemakkelijk mag zijn in het midden van de gemeente, dat ze open harten en geopende huizen mogen ontmoeten, en dat u het ook daarin wel wilt maken, schenk hen de gaven die wij als gemeente nodig hebben, op de plaats waar we op dit moment staan. En wilt u daarom hen ook bedouwen met uw geest en geven dat ze vrijmoedig ook in de weg van het gebed, zoals we dat vanmorgen ook mochten horen, de Heilige Geest, dat de Parakleet, Hij die erbij geroepen wil worden, mogen inroepen in hun leven, persoonlijk als ook ambtelijk. Gedenk ook de vrouwen van broeder Bosman en Meijer, wilt u ook met hen zijn, heren, geef dat ze ook door u de kracht liefde en vooral ook het gebed mogen ontvangen. Om zo te staan achter een man en bij te staan in alle dingen die hij in het midden van de gemeente ontmoet. Luisterend oor te geven, maar ook daar waar nodig corrigerend te spreken en te luisteren. Heere, geef dat we daarin ook mogen zien dat we in het roepen van een broeder ook zijn vrouw gewillig wilt maken, krachten wilt schenken, gaven wilt geven, die zij beide nodig hebben om te staan in ons midden. We dragen ook broeder Valkenburg op aan u, op die vanwege ziekte vandaag verhinderd is om de diensten bij te wonen. U weet hoe hij ook samen met ons als broeders van de kerkraad uitgekeken heeft naar dit moment. Wilt u hem ook herstel geven en hem ook persoonlijk nabij zijn in zijn eigen omstandigheden. We dragen het geheel van het kerkelijk leven op aan u. Onze ogen zijn op u. En Heere, geef dat u met zoveel kracht spreekt, ook in de maanden die voor ons liggen, dat wij niet anders kunnen, niets anders weer willen, dan alleen maar te zien op u. In ons is geen kracht, maar onze ogen zijn op u. En we bidden u daarom, Heere, wilt u ons niet verlaten, achterlaten, maar geef dat we met u niet beschaamd uitkomen, maar in rijke mate ook mogen ondervinden dat uw zorg zich uitspreekt over onze gemeente, ja, over het geheel van het kerkelijk leven. En dan is het aan u hoe u uw zorg betoont. Geef dat we ook in de wijze waarop u dat zal doen in de maanden die voor ons liggen, u daarin volgen, aanbidden en in afhankelijkheid van u daarin ook eerbiedigen. Zegen ons samen zijn rondom uw woord in deze middag hier. Wees met hen die thuis, op een andere plaats, tot in het buitenland toe, nu of op een later tijdstip met ons meeluisteren. Geef dat we mogen ondervinden dat uw oog over de ganse aarde gaat en dat u weet wat een ieder van ons nodig heeft. Hoor zo onze beden, om Christus wil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 132 en daarvan vers 5, 6 en 9... Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. De eerste collect is bestemd voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kassen, derde voor de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang zijn bestemd voor de stichting Vredestiemen. het amen van de prediking zingen we Psalm 134, vers 1 en 2. Psalm 134, vers 1 en 2, na het amen van de prediking. De psalm die we samen gelezen hebben, Psalm 134, vormt ook de tekst voor de prediking in deze middag, waarin twee broeders in het ambt van diaken worden bevestigd. Psalm 134. Dienen in de nacht is het thema waaronder deze psalm wordt verkondigd. Dienen in de nacht. Drie lijnen vanuit deze psalm, dat betekent allereerst aanbidden in de nacht. Vervolgens vertroosten in de nacht. En tenslotte zegenen in de nacht. Dus aanbidden, vertroosten en zegenen in de nacht zijn de drie kanten van dienen in de nacht. Broeders Bosman en broeder Meijer, we hebben naar jullie uitgekeken. Dat hebben jullie net ook in de consistorie al gemerkt. Binnen de kerkraad. We hebben lang er naar uit moeten kijken, omdat eerst broeder Bosman gestemd werd en benoemd werd door de kerkraad. En toen hebben we de volgende stap gezet als kerkraad in de vacature die we konden instellen. En vanmiddag mogen jullie ook dankzij Gods genade en trouw bevestigd worden in het ambt van diaak. Ondertussen hebben we achter de schermen als kerkraad al de nodige voorbereidingen getroffen. Dat zult u ook wel merken op de laatste kerkraadsvergadering voor de zomervakantie. Een van de dingen die we al geprobeerd hebben wat in te regelen en waarover we straks ook uw mening zullen vragen, is de taakverdeling binnen de kerkraad. De wijkverdeling, maar ook de taakverdeling. Nu we extra schouders erbij hebben gekregen, kunnen we ook de verschillende taken verdelen over meerdere schouders. En wees gerust, één ding zullen we van u niet vragen. Dat is dat u 's nachts gaat dienen. De stelregel is, en zo ben ik zelf ook opgeleid in Apeldoorn, dat je na 10 uur geen bezoek meer aflegt op een adres. 10 uur 's avonds wel te verstaan. En dat je ook verzorgt, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, dat je voor 10 uur weg bent op een bepaald adres. Maar de psalm die wij vanmiddag met elkaar gaan uitluisteren, gemeente, spreekt daar wel van. 'S nachts dienen. En dat maakt Psalm 134 ook tot een unieke psalm. Het is de enige psalm in heel de Bijbel waarin we als het ware een blik kunnen werpen in het hart van het heiligdom. Om te zien wat er 's nachts zich afspeelt op het grote tempelplein. Normaal gesproken komt daar geen sterveling. In de loop van de avond gaan de poorten van de tempel, de zware poorten van de tempel, dicht. Het trekt de tempelwacht, of zoals in het Nieuwe Testament worden genoemd, de tempelpolitie. De wacht bij de muren en bij de poort. Om ervoor te voorkomen dat iemand ongewenst bezoek aflegt in de tempel, waar natuurlijk ook het nodige te halen valt. Denk aan de schatten in de tempel. Voorwerpen die gebruikt worden voor de tempeldienst. Niet alleen aarden vaten, koperen vaten, maar in de tijd van Salomo ook gouden vaten, zilveren vaten. Denk aan de kostbare kleding van de priesters die ze achter moeten laten in de tempel als hun dienstwerk erop zit. En wie denkt niet met mij aan de gouden borstplaat die de hoge priester voor zich draagt wanneer hij in de tempel aan het werk is. Ingelegd met 12 kostbare edelstenen. Wel, dat alleen al vereist bewaking in de tempel om te voorkomen dat dieven hun kans waarnemen en 's nachts inbreken in het tempelcomplex. Een sterveling, een gewone man of vrouw, komt 's nachts niet in de tempel. En toch, wanneer u in de stilte van de nacht door de straten van Jeruzalem loopt en in de nabijheid van het tempelcomplex komt, u stil bent, dan hoort u de priesters zingen. De levieten. Of zoals ons formulier dat zegt, dat vanmiddag ook gelezen zal worden, die merkwaardige uitdrukking, behulpsels van de priesters. Assistenten, zouden wij vandaag de dag zeggen, van de priesters. De levieten. De gemene, de gewone levieten. En wat we dan zullen horen, ook van het bevestigingsformulier, is dat er vanuit die taak van de gemene, de gewone levieten, assistenten van de priesters, een lijn wordt getrokken naar het ambt van diaken. Dus om maar een stap terug te doen in de geschiedenis, wanneer broeder Meijer en broeder Bosman in de tijd van het Oude Testament, als ze behoorden tot stam van Levi, ingeroosterd zouden worden, de taken verdeeld zouden worden in het tempelcomplex. En ook toen was er orde. Ook toen waren het dienstroosters. Ook toen werden de verantwoordelijkheden verdeeld. Maar kon het zomaar zijn dat ze ingedeeld werden om 's nachts, elke nacht, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar, te dienen in de tempel. Niet om de tempel te bewaken, maar om te zingen. Zonder publiek. Zonder toehoorders. Want de poorten zijn dicht. Er is geen sterveling die op dat tempelplein zich waagt, 's nachts. Hij mag niet eens binnenkomen. En toch staat daar dan een groot mannenkoor. U leest dat bijvoorbeeld in 1 Kronieken 9, vers 33. Waar we zien hoe de verschillende taken verdeeld worden over de stam van Levi. Eén familie is verantwoordelijk voor de hygiëne in de keuken, het schoonhouden van het tempelmateriaal, het tempelgereedschap. Een andere familie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de priestergewaden. Ook daar moet wel eens wat aan gerepareerd, versteld worden of bepaalde kleding van de priester weer vernieuwd worden. Een volgende familie is verantwoordelijk voor de bewaking in de tempel. En in vers 33 van 1 Kronieken 9 zult u dan ook een familie tegenkomen die aangesteld zijn om 's nachts te zingen. Muziek te maken. Wel, deze psalm die verwijst daarnaar. Kijkt u maar even met me mee in vers 1. Daar staat er Lita Ma'olotsi. Loof den Heere, alle gij knechten des Heeren. Gij die alle nacht, elke nacht, in het huis van de Heere staat. Die uitdrukking staan in het huis van de Heere betekent niet alleen dat deze priesters, deze levieten, de knechten van de Heere, dienen in de tempel, ze staan daar, dus ook letterlijk staan ze daar om te zingen. Stelt u zich maar een groot mannenkoor voor, maar dan in dit geval allemaal levieten met hun priestergewaden, die midden in de nacht alleen maar staan te zingen. Maar die uitdrukking staan voor het aangezicht van de Heere geeft ook meer aan. Daarmee wordt ook bedoeld de intentie, klaarstaan. Waarvoor klaarstaan? Wel klaarstaan om bereidwillig, vrijwillig, van harte de Heere te dienen. Zoals Psalm 123 dat bijvoorbeeld beleidt. Een dienstknecht, een dienstmaagd die let op de hand van zijn meester of meesteres. En als die hand dan een beweging maakt, dan komt die dienstknecht. Of als die hand wijst, dan gaat die dienstknecht. Hij staat klaar om de bevelen van zijn meester op te volgen. Hij heeft bij wijze van spreken aan een half woord genoeg om te begrijpen wat de meester bedoelt. Zodat de meester weer verder kan gaan met de beslommeringen van het dagelijks leven. Of met een belangrijke taak die hij op dat moment aan het verrichten is. Leiden van een vergadering of het uitvoeren van belangrijke verantwoordelijkheden. Even een wenk naar de dienstknecht. Die staat ergens in de marge aan de zijkant van de vergaderzaal. En deze dienstknecht doet een stap naar voren en voelt zonder ook maar iets te zeggen de bevelen van de meester uit. Wel, dat is ook wat Psalm 134 vers 1 bedoelt. Gij die elke nacht klaar staat in het huis van de Heer. Gereed staat. Gereed staat om te zingen, te loven, God te verheerlijken, zijn naam te aanbidden. Dus niet tegen de zin in, niet omdat het moet, omdat dat nu eenmaal hoort, de taak is me toegewezen en ik heb die dan maar uit te voeren. Nee, van harte. En toch gemeend, als we zo deze psalm proberen uit te luisteren en dat ook proberen voor te stellen, dan beginnen wel een aantal vragen te rijzen. Er zitten verschillende mensen hier op een orkest of op een koor. Wel, wat is het eerste wat je doet als je binnenkomt? Kijken of het publiek is, toch? Als de zaal vol zit, dan kijk je elkaar veelbetekenend aan. Dat belooft een mooie avond te worden. En als je een kanon kan afschieten in de kerkzaal of in een andere zaal waar het concert of de uitvoering van een koor wordt gegeven, dan moet je misschien soms even een hele diepe zucht slaken om je er overheen te zetten. Om te voorkomen dat je aan het begin van de avond al geen zin meer hebt om verder te zingen. Maar deze priesters staan niet voor het publiek. Voor applaus, voor complimenten, voor goede woorden aan het einde van de uitvoering. Nee, hun taak zit erop, als de zon opgaat, de poorten weer open gaan en ze naar huis gaan, terwijl er niemand is geweest. Zij zingen voor God. Wat zit daarachter gemeend? Dit is dus een instelling van de Heer. Dit heeft de Heer dus zo gewild. Het is niet bedacht door Mozes of later door David of Salomo toen zij met elkaar nadachten en zich lieten bijstaan door adviseurs. Hoe moeten we de tempeldienst gaan inregelen? Duizenden mensen zullen in de loop van de jaren dit gebouw bezoeken en tijdens de grote feesten moeten we ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Dat vraagt inderdaad een organisatie. Dat vraagt takenverdeling, dat vraagt roosters, dat vraagt inderdaad dat je de dingen goed geregeld hebt, zoals dat ook in een gemeente behoort te zijn. Ook dat is de Heere dienen. Orde, goede organisatie, zorgen dat ook achter de schermen alles goed loopt. Dat zijn we aan de Heere verplicht, gemeente. We rommelen toch hopelijk niet zomaar wat aan. De dienst van de Heer is toch een heilige dienst. Maar waarom doet de Heer dit zo? Is dat om die priesters een les te leren? Dat ze onvoorwaardelijk, onbevangen, in de nacht een lesje krijgen in verootmoediging? Heeft God er daarvoor ingesteld? Dat je in het dienen van de Heere niet uit moet zijn op de goedwil en de goedkeuring van mens, maar dat onvoorwaardelijk moet doen? Wel, het heeft allemaal te maken met wat de Heere zei aan het begin, toen hij Mozes riep op de berg Sinaï en voor het aangezicht van Mozes ook de tekeningen ontrolde waaraan de tabernakel beneden op aarde moest beantwoorden. Heel nadrukkelijk zegt de Heere, voordat hij dan Mozes daarin inleidt en al die maten doorgeeft en tot in de detail toe Mozes instructies geeft hoe de tempeldienst geregeld moet worden, heel nadrukkelijk zegt de Heere dan dat hij een voorbeeld beneden moet maken van de tempel boven. Met andere woorden, het heiligdom beneden moet een kopie zijn van het heiligdom boven. En als de Heere dat dan tegen Mozes zegt, dan moeten we dat niet in de eerste plaats letterlijk opvatten, alsof in de hemel dus ook een stenen gebouw staat opgetrokken. Maar wat de Heere wel bedoelt te zeggen is dat verschillende psalmen beleiden, denk aan psalm 150 en psalm 103, dat het hart van de tempeldienst beneden één op één samen moet vallen met de tempeldienst boven. En dat is het aanbidden van God. Voor zijn troon. En hier beneden. En dat moet dus doorgaan. Dag en nacht, dag in, dag uit, het hele jaar door. Het aanbidden van God. Let u er maar eens op, gemeente, hoe de priesters hier ook worden opgeroepen. Kijk er maar even met me mee. Daar staat, zie, loof den Heere, alle gij knechten des Heere, gij die elke nacht in het huis van de Heere staat. En dan komt het volgende vers, heft uw handen op naar het heiligdom. En loof den Heere, en die woorden, heft uw handen op naar het heiligdom, moeten we in dit geval dus ook letterlijk nemen. De handen uitstrekken. In de richting van het heilige der heiligen. De heiligste plaats in de tempel waar de ark van God wegvalt achter de gordijnen die scheiding maken tussen het heilige der heiligen aan de ene kant en het heilige aan de andere kant. In die richting moeten de levieten allemaal staan, hun handen uitstrekken en zo God loven, verheerlijken en aanbidden. Volkomen aanbidding hier beneden. Een volkomen aanbidding boven. Met dit verschil dat beneden een priester zijn handen uitstrekt naar voren. En dat boven de engelen hun vleugelen leggen voor hun ogen. Vanwege de heiligheid en majesteit van God. Waarom staan die engelen bedekt zo en een priester zo? Omdat een priester zijn handen mag uitstrekken naar het heiligdom. Tussen dat heilige der heiligen en die koor dat daar staat van levieten en priesters, staat namelijk het altaar. En dan is er meteen ook een andere vraag, gemeente, beantwoord. Hoe kunnen die priesters zich oriënteren? Ik weet niet of u wel eens geweest bent in een hele donkere kamer. En als daar in één keer dan het licht uitvalt, dan voel je helemaal gedesoriënteerd. Dus het eerste wat je denkt, waar is de uitgang? Maar als het dan inktzwart is in die kamer, dan moet je op de tast afgaan toch? Zeker wanneer je met meerdere mensen bent, je botst tegen elkaar op. Misschien raak je ook wel in paniek. Dan stelt u zich voor dat grote mannenkoor op dat tempelplein, te midden van die hoge tempelmuur. De nacht valt in over Jeruzalem, het wordt donker. Hoe weten die priesters naar welke kant ze hun handen moeten uitstrekken? Waar is God in de nacht? Zeg, mag ik vanmiddag even heel laag afdalen? Al is het dan een dienst waarin ambtsdragers worden bevestigd. Maar zit er hier iemand ook die met die vraag worstelt? Waar is God? In mijn nacht. Zijn er hier mensen die God kwijt zijn? Terwijl alles wat in je is, verlangt naar de Heer. Maar je ziet hem niet. Je hoort hem niet. Je kan geen kant op. Want dan geven die priesters een voorbeeld. En daar ligt ook een les. Ik kijk niet naar de kerk, haar broeders, dan sta ik met mijn rug naar dit deel van de gemeente en ik vind dat onfatsoenlijk. Ik blijf recht uitkijken, maar soms spreek ik de broeders kerkraad ook aan, dat begrijpt u. Ik denk dat daar ook een roeping ligt van de broeders ouderlingen en diakenen. Om als op huisbezoek komen in het midden van de gemeente. Zo'n jongen of zo'n meisje, zo'n man of zo'n vrouw in alle voorzichtigheid en laten ze dan ook uitluisteren. In Sliedrecht zouden ze zeggen uitpeuteren, dat is dan zo'n uitdrukking daar in die hoek. Laten ze dan ook uitluisteren en als dan die vraag op een gegeven moment op tafel te liggen, broeders, ik mis God en ik kan niet meer zonder hem. Weet u waar hij is en waar ik hem kan vinden? Op mijn hart gaat naar hem uit en ik wil niets anders dan me overgeven. Zie je die handen? Overgeven. Aan God. uitleveren aan de Heere. Dan laten die priesters midden in de nacht daar in dat tempelcomplex ons zonder dat ze aan het woord zijn naar ons toe iets zien. Want terwijl ze daar staan te zingen, is dat niet het enige wat doorgaat in de nacht. De lof op God. Naast het loven van de Heere zijn er nog twee andere facetten in de tempel die dag en nacht, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar, jaar in jaar uit doorgaan. En dat is allereerst om daar maar mee te beginnen, dat is ook het belangrijkste, de kandelaar. Die altijd moet blijven branden. Dat was ook zo'n taak wat toebedeeld werd aan een van de families behoren tot de stam van Leef. Om de lont goed af te knippen, zodat die vlam niet gaat walmen. Om ervoor te zorgen dat het olie altijd bijgevuld gaat worden. Denk aan het nachtgezicht van Zacharia, waarin de Heere laat zien dat ten diepste Gods geest het is die die olie steeds aanvult. Maar die lamp, het licht, 7-armige kandelaar, symboliseert de aanwezigheid van God. Kijk maar kinderen aan de Heere, hoe sprak de Heere, wat zei de Heere als eerst aan het begin van de Bijbel, hoe toonde God zichzelf in de chaos, in de duisternis, daar zij licht. Ik vraag het wel eens aan mijn catechizanten van, waar komt dat licht dan eigenlijk vandaan? Want op de 3e dag schiep God pas de zon, de maan en de sterren. Wat komt bij God vandaan? God is een licht. Hij openbaart zichzelf in de duisternis. En daarom zien we in het Oude Testament die kandelaar staan en zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, ik ben het licht der wereld. Ik ben het, ik ben de lamp, de kandelaar. Wel, zo kunnen deze priesters in het holst van de nacht, als er een diepe duisternis is ingevallen over Jeruzalem, als de maan en de sterren verduisterd worden door donkere wolken die over Jeruzalem heen liggen, zich oriënteren, de juiste richting opstaan en de juiste houding aannemen, gericht op het licht, op God. Klopt hier ook niet het hart, gemeente, van het ambtelijke werk? Dat dat ook verwacht mag worden van ouderlingen, diaken en van een predikant. Als er ronddolende zielen ook in het midden van onze gemeente, die vast zijn gelopen met zichzelf in hun geestelijke duisternis, en ook kunnen wijzen op God. Daar is Hij. Hoe dat kan, hoe kunnen ambtsdragers dat doen? Wel door dag en nacht te staan in het heiligdom. Door voortdurend de omgang met de Heer te beoefenen. En in de omgang met de Heer keer op keer diezelfde houding aan te nemen. De handen uitstrekken naar voren. Om zo gericht op God te dienen. Het tweede, naast het licht dat altijd brandde in de tempel, is er nog iets wat altijd aan moet blijven. En dat is dat vuur op het altaar. Waarvoor een andere familie in de stam van Levi verantwoordelijk voor was, om ervoor te zorgen dat dat vuur, denk aan de tempel van Salomo en in het woestijn, het altaar, het tabernakel, dat vuur dat door de Heere zelf was aangestoken. Geen vreemd vuur mocht op dat altaar worden gebracht. Het heeft het leven van de zonen van Aaron gekost toen ze het waagden om dat te gaan doen. En dag en nacht, dag in, dag uit, moest die gloed blijven branden, ook dus 's nachts. Als de deuren dicht zijn, als er niemand op dat tempelplein komt met een offerlam, tortelduif of een rund. Waarom? Heeft dat eigenlijk wel zin? 'S Nachts die vuurgloed aan op dat altaar, dat kan toch rustig uitdoven. En 's morgens voordat de tempeldeuren open gaan, loopt er dan een priester naar voren en die steekt dat vuur weer aan. En de Heere wil laten zien dat hij geen vergeving geeft. Overdag, tussen 9 en 5. Maar dat hij vergeving is. Zoals Psalm 130 dat zegt. Staat in onze vertaling, bij u is vergeving. De dichter gebruikt een hele merkwaardige constructie in de taal waarin die psalm is geschreven. Een constructie die je niet één op één kan overzetten, die je eigenlijk moet omschrijven. Daar staat letterlijk, u bent vergeving. Of zoals God zelf dat zegt. Dat is een ingewanden rommelen van barmhartiging. We zijn samen getrokken. Gloed in Gods binnenste, waardoor hij genade wil bewijzen, dag en nacht. Mag ik het even uitbeelden, gemeente, zie je die priester staan met de armen naar voren, in de richting van het altaar, omdat achter dat altaar het licht brandt. Dat is nou het hart van de kerk. Als je alles zou weghalen in het kerkelijk leven, ook in onze gemeente, en je houdt dit over, dan is er een levende kerk. Gericht op God, het altaar in het midden, de lamp van Gods aanwezigheid, God zelf daarachter. En dan zou er in een kerk heel veel zijn. En dan kun je naar links kijken vanmiddag, dan kun je naar rechts kijken. En dit is er niet, dan is het geen kerk. Kijken we even in de spiegel, gemeente. We kunnen wel naar de buren gaan kijken nu. Maar wat voor beeld vertoont onze gemeente? En hoe gaan wij als kerkraad hier in de gemeente voor? Gericht op God, op de eer van God, in het besef dat Gods eer alleen maar groot gemaakt en verheerlijkt kan worden, als de tussen God, de heilige God, en de priesters aan de andere kant, de gloed van dat altaar brandt, dag en nacht, niet als een verterende gloed, maar als een heiligende gloed, reinigend, zuiverend, een gloed van onbegrijpelijke liefde. En dan zitten we vanmiddag eigenlijk al midden in het hart van het tweede punt, vertroosten in de nacht. Want ik kan me voorstellen dat iemand tegen zichzelf zegt, al luisterde vanmiddag naar de preek, ja dominee, als ik deze psalm zo lees, kijkt u maar even met me mee naar psalm 134, dan is die psalm wel hoog gestemd. Looft den Heere, daar zet die psalm mee in. Heft uw handen op naar het heiligdom en dan weer opnieuw. Looft den Heere, met andere woorden, de psalm begint met het loven van God. En aan het slot van vers 2, waar de spreker ook stilvalt en een andere spreker neemt het zo meteen over, zullen we zien in vers 3. Aan het slot van vers 2 eindigt de psalm de oproep met looft den Heere. En ik kan ook niet ontkennen, zo hoor ik die persoon tegen zichzelf zeggen, dat er momenten waren in het geestelijk leven dat ik zo gestemd mocht zijn. Het zij hier in het midden van de gemeente, het zij in uw eigen gemeente, wanneer u vanmiddag als gast aanwezig bent, betrokken op de broeders, maar u bent niet vreemd van het werk van de Heere. Als God dan zich om u heen, over u heen buigt en zijn genade in uw leven betoont, dan kan het toch niet anders dan dat er soms ook momenten zijn dat je bij wijze van spreken huppelend het kerkgebouw uitgaat, of niet? Maar hij zag op mij neder. Wat kun je nou klein zijn voor God en groot spreken van hem. Maar als we deze psalm zo horen, gemeente, gaat hij dan ook over de hoofden heen van mensen die de Heere zoeken vanuit hun gemis. Die God kwijt zijn, misschien wel door eigen schuld. Die in de nacht om zich heen kijken, om zich te oriënteren op God en hoop willen krijgen om Hem. En dan hoor je deze psalm vanmiddag, loof den Heere, en dan haak je alweer af. Mag ik u even wijzen op de houding van de priesters? Die uitgestrekte handen naar voren. Wat is dat eigenlijk voor een houding? Nou, als je goed kijkt naar die priesters, dan zeggen ze zonder woorden een paar dingen. Ze staan allereerst met hun rug naar de nacht. En met hun gezicht naar God. Van Hem is mijn verwachting. En als ze hun handen uitstrekken naar de Heere, is dat allereerst de houding van overgave aan de Heere. Dat kom je niet alleen 's nachts in de tempel tegen. De Heere Jezus vestigde aandacht op iemand die overdag met die houding ook de tempel binnenkwam. Hij stond niet vooraan, daarvoor moeten we misschien even achterom kijken. En als je dan tussen die mensen doorkijkt, zie je hem daar achterin staan. Zijn rug tegen de muur. En laten we even stil zijn, gemeente, om te luisteren wat die man daar zegt. O God, wees mij zondaar genadig. Zie hem staan. O God, wees mij zondaar genadig. Wat wordt God verheerlijkt, hè? Wat komt in dat eenvoudige gebed opeens de eer en heerlijkheid, de majesteit van God zo helder voor het licht? Wat een houding van overgave. Dat is geen hoge stand in het geestelijk leven, gemeente. De houding van het loven van God is de aanvang van het geestelijk leven. Dat begint als een mens capituleert voor God, omdat hij ziet op het altaar en daarachter op het heilige der heiligen. Het is een zegen wanneer je tijdens een huisbezoek zulke mensen ontmoet. En ik hoop van harte dat niet alleen broeder Bosman en broeder Meijer, maar ook de andere broeders van de kerk uit vele adressen hier ontmoeten in de gemeente van Renswoude. Mensen die het voor zichzelf nog niet eens een naam durven te geven. En die zouden schrikken als je zou zeggen, ja maar, je mag de Heere kennen. Maar die niet weg te slaan zijn van dat plaatsje achteraan in de tempel. Die niets anders meer willen dan hun lege handen uitstrekken naar God. Om aan te geven, alleen van u is mijn verwachting. En ligt daar ook niet de taak van een priester, de taak van een leviet, om deze mensen dichter bij het altaar te brengen. En scherper zicht te geven op wat er omgaat in Gods hart, als die vuurgloed van dat altaar oplicht, misschien wel in het duister van de nacht of overdag. En te wijzen op de betekenis van de offers die gebracht mogen worden. En u voelt al aan, gemeente, dat ik de beelden van het Oude Testament gebruik om de volkomenheid, de dierbaarheid, de algenoegzaamheid van het Lam van God, de Heere Jezus Christus, uit te stallen. Ik zou eerlijk gezegd ook niet weten om wie het anders moet gaan in de tempel. Ik kijk, als u zit te wachten, misschien ook wel op een huisbezoek, op het moment dat een van de broeders u de handen oplegt, dan kom je in de houding van een fariseer in de tempel. Nee, die staat vooraan. En die klopt op zijn borst. En die zegt, ik. Die begint niet met God. Ik. Ik dank u. En u mag altijd weer naar huis. Zonder God. En weet je wat ik altijd zo aangrijpend vind? Hij heeft het niet eens door. Hij heeft het niet eens door. Dat hij zonder God naar huis gaat. Nee, want hij heeft geen lege handen. Op dit punt, gemeente, ligt toch ook een taak voor een ouderling, een diaken en een predikant. Om zulke mensen die het zo goed met zichzelf getroffen hebben, te ontmaskeren. Niet om ze buiten de deuren van de tempel te zetten, maar om ervoor te zorgen dat ze zich gaan voegen bij dat grote tempelkoor, dat alles kwijt is. En de handen uitstrekt naar dat altaar. En dan zitten we vanmiddag ook in het laatste punt, gemeente. Kijkt u even met me mee. Zegenen in de nacht. Deze psalm kent twee verschillende sprekers. Allereerst de oproep, vers 1 en 2. Loof den Heere, alle gij knechten des Heere, gij die alle nacht in het huis van de Heere staat. Heft uw handen op naar het heiligdom. Loof den Heere, die oproep is dus gericht tot die priesters en in die priesters tot het volk. Ze hebben daarin een voorbeeld te geven, maar ze gaan, als het goed is, het volk ook voor wat het is om God te aanbidden. Al is het midden in de nacht. Al is het midden in de nacht van strijd, van aanvechting, van geestelijke verlating, van vereenzaming tegenover de Heere. De rug naar het duister en het gezicht naar het licht. Van welke kant moeten we het anders verwachten? Wat? Ja, daar moet je toch niet aan denken. Wat als het licht dooft? Als God er niet meer is, dan is er toch geen hoop meer voor ons. Voor onze kinderen. Voor de vele jongeren en kinderen die onze gemeente mag tellen. Daar ligt toch de taak voor u en voor mij als ouders en als ouderen, ook al heb je geen kinderen. Om onze kinderen en jonge mensen voor te gaan dat zij net als wij leren om hun hoop op God te stellen. Gods daden niet te vergeten. Maar dan in één keer klinkt het aan het slot van deze psalm. De Heere zegene u. En in uw gedachten maakt u die zin al af, of niet? De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij werpt het licht. Hij werpt zijn licht over uw leven. Om het duister te verdrijven. De Heere verheft zijn aangezicht over u. Hij is in gunst u genadig vanwege dat altaar. Hij wil ons aanzien door het bloed van het lam. En wil daarom niets anders dan alleen maar vrede, shalom geven. Zijn vrede. Maar wie zegt dit eigenlijk? Zeggen dat de priesters? Nee, die staan gericht op God. Ze loven de Heer. En ze roepen zo Gods zegen in over het volk dat achter hen is. In de duister van de nacht. Want wat staat er in dat heiligdom? Heft uw handen op naar het heiligdom. Daar staat de ark. De ark waarvan de Heere heeft gezegd dat dat de troon van hem is. De ark met die gouden plaat daarover. Die twee engelen die met hun vleugelen naar elkaar toestaan, met hun gezicht naar beneden, nieuwsgierig om te zien wat er omgaat in het hart van God. Maar een engel begrijpt niet wat genade is. Hij kan alleen God aanbidden om wie hij is. Als zijn schepper. Zijn onderhouder. Maar van die ark heeft de Heer nadrukkelijk gezegd tegen Mozes toen hij de opdracht kreeg om die gouden plaat te maken en dat te leggen als een deksel op de ark. Ik zal tot u spreken van boven de ark. Hoor je die stem doorklinken in de nacht vanuit dat heiligdom? De Heere zegene u en hij behoede u. En zie je daar die priester staan. Ontvangen. Inwachten. Zegen van de Heere om het door te kunnen geven aan het volk. Ja, dan is dienen in de nacht ook een heerlijk werk. Er wordt nogal eens een beetje negatief gedaan over ambtelijk werk in de gemeente. Nou, gemeente, eerlijk gezegd, als ik vandaag mijn ontslag zou krijgen, ik zou niet weten wat ik moet doen. Dat is niet omdat je nog geen kant op kan. Maar omdat de dienst van de Heere toch een liefdedienst is, of niet? Niet alleen in het uitdelen van de gaven. De Heere zegene u. Zie je die beweging van die priesters? Ontvangen. Doorgeven. Maar ook als je door God wordt gebruikt om te zien dat dat laatste woordje van die zegen en hij geven u vrede, de lof op God geboren doet worden in het midden van de gemeente. Alleen zij die in het ambt staan kunnen begrijpen wat ik nu ga zeggen, dan ga je opgeknapt terug naar huis, wanneer je soms geestelijk moe en moedeloos aan het begin van de avond op bezoek moet gaan in het midden van de gemeente. Dan ga je leeg weg. Met die lege handen. Dan kom je vol thuis. Omdat op dat adres wat je moest bezoeken, 's avonds of overdag, je dat hoort. Het loven. Het aanbidden. Het prijzen van de Heer. Vanuit de gebrokenheid van het hart. Ik moet op dit moment denken, gemeente, aan een oud-ambtsdrager in mijn eerste gemeente. Meer dan 30 jaar mocht hij in het ambt staan. En vanwege zijn leeftijd moest hij zijn ambt neerleggen. Ik bezocht hem met regelmaat. En op een gegeven moment zei hij zo opeens vanuit het niets tijdens een gesprek, joh, wil je wel weten dat ik sinds ik uit het ambt ben, dat ook voel in mijn geestelijk leven. Dat een man die jarenlang de Heere mocht dienen en op een krachtdadige wijze door God uit de wereld was getrokken, maar juist door het ambtelijke werk, en vooral in de omgang met jonge mensen, ervoer hij regelmatig de nabijheid van de Heere in zijn leven. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking in het ambtsdragersformulier, dat we veel vrijmoedigheid verkrijgen vanuit het ambt. Waarom die vrijmoedigheid? Wel, als je tot je verwondering mag zien dat God een leviet, diaken, ouderling, predikant gebruikt om die zegen vanuit Sion door te geven, af te stemmen, af te passen op het hart van een jongere of oudere in de gemeente. Maak je het zo makkelijk, gemeente, de broeders? Bedoel ik natuurlijk niet mee dat je geen kritiek mag hebben. Ja, dat is welkom. Opbouwende kritiek graag. We hebben de wijsheid niet in pacht. We zullen dat als gemeente samen moeten doen. En we staan nogal voor een aantal knopen. Daar hebben we elkaar hard nodig. Maar als een broeder, ouderling of een diaken op huisbezoek komt en het gesprek stokt bij het mooie weer, met pijn in je teen en voor de rest komt er niets op tafel te liggen, wat is dat dan voor bezoek? Wat zegt dat dan over de geestelijke staat in uw hart en in uw leven? Er zal allerlei omtrekkende bewegingen worden gemaakt in een gesprek. Ik moet toch weer even denken aan die oud-ouderling waar ik het net over had. Er kwam een keer verdrietig thuis van een huisbezoek. En dat verdriet stond ook gezekend op zijn gezicht tijdens de kerkraadsvergaderingen. Hij zou dat verslag doen en hij legde zo zijn papier neer en hij keek om zich heen en hij zegt, werden ze maar een keer boos? Maar jaar in, jaar uit geven ze altijd gelijk. Om het gesprek te vermijden. Welk gesprek? Ken je de Heere? Je kent de Heere niet. Wat doe je dan? Heeft God je al een keer gezien? Met die lege handen. Gericht op dat altaar. Of probeer je nog steeds verstoppertje te spelen? Tot en met een huisbezoek toe. Is dat niet iets van het bedroeven van de Heilige Geest? De ambten zijn toch van de Heer of niet gemeend? Werden ze maar een keer boos. Er kwam er een bres in de muur, bedoelde die ouderling. Kon je achter het hart kijken. Een gesprek aangaan. Wij zitten niet te wachten op boze mensen. Maar wij zijn wel uit op open harten. Verlegenheid. Missende mens. Mensen die maar één verlangen kennen om te beantwoorden aan de oproep van Psalm 34. Looft den Heere. Amen. Tot de bevestiging van de broeders Bosman en Meijer in het ambt van diaken. We lezen samen het formulier dat in de tijd van de reformatie daartoe is opgesteld. En na de inleiding van het formulier lees we alleen die passages die betrekking hebben op het diakenambt. Het formulier begint als volgt. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen, dus verschillende keren u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn. om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam van de Heere tot bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal, en voor het alle die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanworen uit het woord van God, korte verklaring van het ambt, korte verklaring van de instelling en het ambt van de diakenen. Dan krijgen we de passage over de ouderlingen, en gaan we verder. In mijn Bijbeltje is het schuin gedrukt met de woorden die gaan over het diakenambt. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in het boek Handelingen der Apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan hun iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van nood had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is van de diaken, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besneden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel dat eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe het zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u broeders verzoeken om op te staan, om voor het aangezicht van God en in het midden van zijn gemeente antwoord te geven op de volgende vraag. Ten einde dan, geliefde broeders Bosman en Meijer, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Eerstelijk vraag ik u of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, in de bediening van de armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede uw onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Bosman? Ja. Broeder Meijer? Ja. De almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Zijt vlijtig in de verzameling van de aalmoes, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukte te hulp, verzorgt de rechter weduwe en wees, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten van het geloof, zijt in uw dienst getrouw. En behoudt de verborgenheid des geloofs in een reine consciëntie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde des Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, geliefde gemeente, ontvangt deze mannen als dienstknechten van God. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken. Geef mildelijk, deelt gaarne mede. Gij armen, zijt arm van geest. En gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus, de spijze der zielen niet om het brood. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen, het loon der gerechtigheid. Twee woorden, broeders. Het is nog niet zo lang geleden, en dan denk ik ook bijvoorbeeld aan mijn vorige gemeente, dat een kerkraad zondagmorgen tijdens de mededelingen bekend maakte welke broeders het tal werden gesteld in de afgelopen kerkraadsvergadering. En dat werd dan meegedeeld aan de gemeente. Wel, stel dat we dat hier ook zouden hebben. En wat ik nu vertel is historisch. Er zat in een van die gemeenten een broeder en die hoorde op zondag zijn naam. Laten we hem Pietersen noemen. Mededelingen werden gedaan opdat uw kerkraad dan doopzitting en opeens de mededelingen van de tal en waren twee broeders gesteld voor het ambt van ouderling in dat geval, onder andere dan broeder Pietersen. En ik keek rond en ik dacht bij zichzelf, zit hier nog een Pietersen in de kerk. En toen kwam hij erachter dat het om hem ging. En u begrijpt dat hij van de dienst niets meer heeft gehoord. Want in één keer kwam het naar hem toe. Ik in het ambt. Wie ben ik? Kan ik het wel? Mag ik het wel? Wil de Heer het ook? Maar heb ik ook de gave om in het ambt te kunnen staan? En ik hoop dat ik met die laatste vraag, heb ik ook de gave om in het ambt te kunnen staan, ook de gedachte van je hart raakt. Wie ben ik en heb ik wel de gave? Wel, kijk de komende periode nog eens naar Psalm 134. Het enige wat die levieten hebben, is niets. Ze moeten het hebben van de andere kant. Hun handen uitstrekken naar dat altaar. En achter dat altaar naar de Heer. Ik hoop dat u zo dient. En dat we ook in de kerkraad zo samen dienen. Wij hebben niets. En als we op onze plaats zijn, ook als broeders kerkraad, dan komt u te zitten tussen een stelletje armoedzaaiers. Tobbers en bedelaars. Maar meer dan eens hebben we ook gezien dat het van de andere kant komt. Ook deze middag. En dat we van de Heere veel mogen verwachten. En dat God veel meer geeft, gemeente. Heb je dat ook al eens een keer meegemaakt? Dat God veel meer kan geven dan dit in deze twee kleine handjes past. Overladen worden vanuit die zegen van de Heere. Dan ga je klein naar huis. Maar dan kun je ook uitdelen. In de gemeente. Niet wat van jezelf is. Maar wat je mocht ontvangen. En als je niets meer hebt. En je komt in de gemeente mensen tegen die ook niets hebben. En die zijn er. Ook onder de kinderen. En de jonge mens. Die de Heere willen dienen. Maar steeds teleurgesteld uitkomen met zichzelf. Dan kun je met je armoede ook naast ze gaan zitten. En samen je handen uitstrekken. Naar de Heer, dan sta je er niet meer boven, maar sta je ernaast. God zegene jullie, stellen jullie van harte tot zegen, ook in het midden van onze gemeente. We zingen de bevestigde broeders staande toe, gemeente, Psalm 134 en daarvan vers 3, 134 vers 3. deze dienst met dankzegging. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, naast de dienaren van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden, en de armen mensen onderhouden, en dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, en die begiftigd zijn met uw geest. We bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven, als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven van de wijsheid, van de kloekheid, van de onderscheiding en van de weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mens. Insgelijks de diakenen, in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging van de wereld, immer meer te verdragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, aan onze gemeente, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gaarne onderwerpen en in eer houden om huns ambtswil. Geef de rijke, milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde al zo en eerlijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De slotpsalm gemeente is psalm 99 vers 4 en 8. 99 vers 4 en 8. Gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.